Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. 63, het tweede vers. U zal worden voorgelezen uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, de versen 36 tot en met 53. Lucas 24, vers 36 tot en met 53. Maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lucas 24, vanaf vers 36 tot het einde. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 65, vers 1, 2 en 3. De lofzang komt uit Sion's zalen en wat daar verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor het deputaatschap diaconale maatschappelijke zorg, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Lucas 24. En ik wil u lezen de versen 45, 46, 47 en 48. Toen opende hij hun verstand totdat zij de schriften verstonden en zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt wordt de bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. We staan vooral stil bij de versen 46 en 47. En als we goed lezen, gaat het daarover de prediking van de levende Christus. In zijn naam gepredikt worden. De prediking van de levende zaligmaker. En dan letten we op een tweetal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de inhoud van die prediking en in de tweede plaats staan we stil bij de reikwijdte van die prediking. Het gaat dus over de prediking van de levende Christus en in vers 46 vinden we iets over de inhoud. En zeiden tot hen, alzo is er geschreven, en dan gaat het over een stervende en een opgestaande zaligmaker. En in de tweede plaats de reikwijdte onder alle volken, beginnende van Jeruzalem, bekering en vergeving der zonden. Het gaat dus over de verkondiging, over de prediking van de levende zaligmaker. We weten dat de Heer Jezus gestorven. We weten dat de Heer Jezus opgestaan en de apostel Paulus zegt in Romeinen 4, overgeleverd om onze zonden, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat heilsgebeuren in Christus is de grote inhoud van het evangelie. En we lezen hier in dit gedeelte dat die boodschap verkondigd, gepredikt moet worden. De opdracht wordt gegeven aan mensen. Dat is in de eerste plaats. Het zijn die discipelen, zeiden tot hen. En dat moet ons in de eerste plaats wel opvallen, dat de Heer Jezus de opdracht tot de verkondiging van zijn woord geeft aan mensen. Gebrekkige mensen, mensen die hem verloochend hebben, mensen die hem verlaten hebben, mensen die met allerlei beperkingen en kwalen behept zijn. Waarom toch aan mensen? Waarom zoekt de Heer dan niet volmaakte engelen uit of volmaakte schepselen om die heilsboodschap van zijn lijden, sterven en opstanding te brengen? Gemeente, God zoekt mensen uit die dat geheim van de verzoening hebben leren kennen en daar ook uit leven, zodat ze geen vreemde dingen vertellen, maar dingen vertellen en boodschappen die hen persoonlijk tot in het diepst van hun hart hebben geraakt, waarvan ze persoonlijk weten dat die waar zijn. Desnoods, zo leert onze schrift, ten bloede toe. Want dat zien we keer op keer in de Bijbel, en zeker als het gaat over de mannen die de Heer hier aanspreekt. Ze hebben op één na hun leven voor dit getuigenis gegeven. De eerste die gedood werd was Jacobus, de broer van Johannes. En vervolgens zien we dat ze één voor één het leven geven voor de getuigenis van de levende zaligmaker. Paulus is in Rome vermoord. Petrus is waarschijnlijk met zijn hoofd naar beneden gekruisigd. Johannes hebben ze proberen te vermoorden, maar het is niet gelukt. Hij is gestorven. Hij is verbannen naar Patmos en wat niet al. Arme, behoeftige mensen. God stuurt ze erop uit om die boodschap van de levende heiland te prediken. Wat een voorrecht dat de Heer dat gedaan heeft. Zodat we ook vandaag nog die boodschap mogen horen. En dat vanmorgen tegen kinderen, jonge mensen, ouderen, vaders, moeders en wie dan ook die boodschap klinkt. En dat we die boodschap niet hoeven op te lezen van een papier. Dat we die boodschap niet hoeven op te lezen uit een boek. Een leespreek bedoel ik dan. Dat is nuttig en dat kan nuttig zijn. Maar God heeft gezegd, predik het evangelie aan alle creaturen. En vandaar dat die boodschap in de mondelinge overdracht verkondigd moet worden. Dat is de opdracht van de koning die hij gaf aan de discipelen, die hij ook geeft vanmorgen als een dienaar, om zijn woord te laten klinken in het midden van de gemeente. Het is een boodschap die gebracht wordt door mensen. Ja, natuurlijk, hele zwakke, behoeftige mensen. Als u hun leven zou naspeuren, bijvoorbeeld dat leven van Petrus, nou, dan valt er ook nadat hij is uitgezonden nog heel wat over te zeggen. Hij heeft bijvoorbeeld helemaal niet standvastig geweest toen er Joden kwamen en die gingen hem aankijken dat hij omgang had met heidenen, dan begint Petrus te veinzen. Paulus heeft er de vinger bij gelegd en gezegd, Petrus, dat klopt niet. Petrus was dus ook, nadat hij wordt uitgezonden, een kwetsbaar en een zeer afhankelijk mens. Afhankelijk van de genade Gods die hem roept, maar die hem ook moet bewaren. Die prediking wordt gedaan door mensen die zelf ook het geheim van de verzoening kennen en elke keer weer nodig hebben. Denk aan de apostel Paulus, die heeft aan het begin van de tweede zendingstijd ruzie gemaakt met Barnabas. Een verbittering. Ook weer iets heel menselijks komt dan in die twee grote predikers van het evangelie openbaar. Ze hadden een verzoening nodig en de leiding van de Heilige Geest. Maar de Heere kiest gebrekkige mensen uit om die boodschap te brengen, ook vandaag. Om met al hun gebreken zich steeds weer opnieuw te concentreren op de schriften. We zullen het zo meteen zien. In de tweede plaats, die prediking komt tot mensen. We zijn niet in de kerk om een boodschap te brengen aan de dieren, want de dieren hebben geen ziel te verliezen. Als een dier sterft, dan is het ook voorbij. We zijn ook niet geroepen om een boodschap te brengen tegen de gevallen engelen, de duivelen, want die kunnen niet meer behouden worden. God stuurt zijn boodschap, de prediking, in deze wereld met mensen. En mensen, dat zijn wezens met een ziel en met een lichaam. U dus, jong, oud, kinderen zijn mensen. Daarom moeten kinderen ook naar de kerk komen, zodat ze woorden Gods gaan horen en onthouden. Bijvoorbeeld bekering, dat erg belangrijk is, dus dat er een omkeer is in je leven. Een kind kan het begrijpen, je loopt ergens naartoe en plotseling hoor je gevaar. Wat moet je dan doen? Erg, omkeren. Nou, dat is bekering. Elk kind moet dat weten, dat er een bekering, een geestelijke omkeer nodig is in zijn leven. We vertellen dat heel eenvoudig, zodat ouders dat ook aan hun kinderen vandaag en morgen en overmorgen kunnen vertellen. Dat dat nodig is, dat ze daarom moeten bidden, dat ze daarom moeten vragen en dat God dat wil en kan werken. En dat de gelukkigste mensen op de aarde zijn de bekeerde mensen. En dat we daarom om die bekering moeten bidden. Dat is belangrijk voor jongens en meisjes, voor vaders en moeders, voor mensen die misschien vanmorgen per ongeluk of eenmaal in de kerk zitten. De boodschap van Gods genade komt tot mensen, wezens met een ziel en met een lichaam. Misschien bent u een niet-kerkelijk mens. Nou, u bent van harte welkom om naar die boodschap te luisteren. Misschien bent u een niet-gedoopt mens. Laat die boodschap tot u doordringen en vraag of er een weg is om gedoopt te worden. Misschien bent u iemand die helemaal niet geïnteresseerd is. Ik zou zeggen, probeer het vanmorgen eens en ga eens luisteren naar die goede boodschap van uw schepper, de God die u gemaakt heeft. Wilt u gelukkig worden? Goed luisteren vanmorgen. Wilt u eeuwige blijdschap ontvangen? Luisteren vanmorgen. Wilt u gered worden van de toekomende toorn? Goed luisteren vanmorgen. Zegt u, ik weet eigenlijk niet of er wel een eeuwigheid is en of er wel een God bestaat. Goed luisteren vanmorgen. Er is bij God vandaan wat doen aan en die boodschap komt tot alle mensen die onder dat evangelie verkeren. En God doet in die boodschap een aanbod aan u allemaal. En hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is de evangelieboodschap. Dat God tot zondaren komt en hen vriendelijk nodig en bidt. Komt uit het catechisatieboekje van Hellebroek. Onze kinderen zijn me al voor, denk ik. God nodigt vriendelijk en hij bidt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Als we God door ons baden, laat u met God verzoenen. En wat hebben die discipelen dan moeten prediken? En waarom zijn ze gaan prediken? Nou, laten we maar kijken in de tekst. Vers 46, de Heer is verschenen als de levende zaligmaker. Wat betekent Pasen? Pasen betekent er is een boodschap van een levende Jezus voor dode zondaren. Misschien zegt u, ik ben een dode zondaar. Nou, dan zit u hier vanmorgen op de goede plek. Want er komt een boodschap vanuit dat paasevangelie voor dode zondaren. Onherboren zondaren, koude zondaren, harde zondaren, levenloze zondaren. Er is een levende zaligmaker die tot dode zondaren spreekt. Misschien zegt u, mijn hart is hard. Nou, hij is almachtig en als hij spreekt wordt het harde hart verbroken. Misschien zegt u, mijn ogen zijn verblind. Hij opent geblinde ogen. Gemeente jong en oud, laten we die paasboodschap overdenken. Er kwam een zaligmaker in deze wereld voor dode zondaren. En hij leeft. Ik leef, zegt hij, en gij zult leven. En dan zegt de Heer, nadat hij aan die discipelen verschenen is, hun verstand heeft geopend, zodat ze de schriften gaan verstaan. Vers 45, dus dat ze wat in het Oude Testament stond over de offers, over de profetieën enzovoort, dat ze dat ook verstaan, dat hun dat innerlijk raakt en dat dat hun eigendom is. En dan geeft de Heer een opdracht en zeide tot hen. Ja, die discipelen moeten gaan preken, de paasboodschap, een levende zalig maken voor dode zondaren. Waarom doen mensen dat? Waarom staan de predikanten op preekstoelen? Waarom wordt die boodschap gepredikt? Misschien denkt u, nou dat vindt die man wel leuk of aardig om dat te doen. Nou, als het dat is, gemeente, dan kunnen we nog beter vandaag, vanmorgen ermee stoppen. Er wordt geen ene ware dienstknecht uitgezonden omdat hij dat zelf aardig of aangenaam vindt. Dat lees ik niet in de Bijbel, dat lees ik niet bij de profeten. Natuurlijk, de Heere wint in. En Gods dienstknechten zijn gaarne bereid om die goede boodschap te brengen. Alleen niet vanuit henzelf. Het komt dus niet bij mij of bij mensen vandaan, dat heb je ook wel. Waarom doen wij bepaalde dingen? Nou, een vader zegt tegen zoon, joh, doe dat nou maar. Of een moeder zegt tegen haar dochter, kind, doe dat nou maar. En dan doen we het vanwege onze ouders. Of vanwege onze vrienden. Dat gebeurt vaak bij slechte dingen. Dan heb je een slecht iets en dan zegt de ene vriend, nou, ik mag het wel van mijn vader. En de volgende doet ook mee en zo gaat dat. Maar waarom wordt nou die paasboodschap gepreekt? Nou, dat staat hier in de Bijbel. En zeide tot hen. Dat komt niet uit henzelf, dat komt niet van elkaar. Dat komt van de zaligmaker, van de verhoogde middelaar, geeft de opdracht. En hij stuurt mensen erop uit om die paasboodschap te brengen. En zeide tot hen. En dat doet hij met autoriteit en dat doet hij met gezag. Dus ook vanmorgen spreekt de koning van de kerk tot zondige mensen door midden van die twee stembanden die hij mij heeft geschonken. Zul u dat onthouden? De prediking is opdracht van de zaligmaker. En hij stuurt zijn dienaren om die goede boodschap te brengen. En straks staat u voor zijn troon. En dan zegt de Heer, wat hebt u met mijn woorden gedaan? Hij zeide tot hen. Hen. Die 11 stakkers die de zaligmaker verlaten hebben. Die 11 mensen die er in hun eigen leven een puinhoop van hebben gemaakt. Die gaat de Heere nu gebruiken en erop uitsturen om die paasboodschap te brengen. We pleiten niet voor onkunde en domheid op de preekstoel. Maar weet dat God gebrekkige mensen erop uitstuurt om die goede boodschap te brengen. En dan lezen we vervolgens wat ze dan moeten doen. Ja, wat is de inhoud van de prediking? Alzo is er geschreven. En dat grijpt terug op het vorige vers, waar het gaat over de schriften. Wat is het werk van een getrouwe dienaar? Wat is het werk van die 11 apostelen? En wat is het werk van allen die na hen dat evangelie zullen boodschappen? Het staat hier heel duidelijk. Alzo is er geschreven. Dat is de schriften openen. We kunnen praten over onze tuin. We kunnen praten over ons gezin. We kunnen praten over de politiek. maar in de kerk gaan de schriften open. En in de verkondiging van het evangelie worden de Bijbelse boodschap aan de hart van zondige mensen gelegd. Het gaat om de uitleg van de schriften. Het gaat om de verkondiging van wet en evangelie. Het gaat om de verkondiging van die ene naam onder de hemel. En dan is het niet de bedoeling dat we een heleboel Bijbelteksten achter elkaar opzeggen. Maar dan is het de bedoeling dat we de zin en mening van de schriften verklaren. Waar gaat het nou om in de schrift? Is de Bijbel misschien een dik boek waaruit we allerlei berekeningen over geslachten kunnen maken? Is de Bijbel misschien een boek waarin we aan de hand van getallen uit Ezechiël, uit de Openbaringen, de dag van de wederkomst kunnen berekenen? Dan hebben we niets van de Bijbel begrepen. De Bijbel is het boek van God. En in de Bijbel, in de schriften, vertelt God van dat grote heilsplan wat hij in Christus Jezus heeft tot stand gebracht. Dat er een zaligmaker in deze wereld kwam. Dat er maar één naam onder de hemel is door de welke wij moeten zalig worden. En de zaligheid, zegt Petrus tegen het stand, is in geen andere. Want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat staat in de Bijbel. Dat begint al in Genesis 3 vers 15, waarin we horen over een vrouwenzaad. Dat wordt keer op keer herhaald. En die schriften getuigen van de zaligmaker voor reddeloze zondaren. Ook vandaag. Daarom hebben we de Bijbel gekregen. En daarom moet die Bijbelse boodschap worden verkondigd, zodat zondaren gaan horen wie God in Christus voor verloren mensen wil zijn. En als we dan eens verder lezen, hoe krijgt dan die inhoud van de prediking gestalte? Wel, dan lees ik in de derde plaats in vers 46. En alzo moest de Christus lijden. Het is een opdracht van Christus, van de levende. Het is een opdracht waarbij hij hem meegeeft het woord van God, zijn woorden. Het is een opdracht waarin in de derde plaats gestalte moet zijn, waarin in de prediking wordt geboodschapt. Het lijden van Christus moest door God bepaald, moest van eeuwigheid bepaald, in de volheid des tijds tot stand gebracht. Het lijden van Christus. God zijn Zoon zond naar deze aarde, dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen en dat hij als het lam Gods de zonde der wereld heeft weggenomen. Dit brengt ons iets van de ernst van de boodschap. Nee, er kwam niet een zaligmaker in deze wereld om mensen wat goede dingen te vertellen. Er kwam niet een redder in deze wereld om te vertellen dat God bestaat. Dat zijn allemaal wel goede dingen, maar daar gaat het in de evangelieboodschap niet om. Het gaat er in de evangelieboodschap om dat God ons vertelt, ons allemaal, dat we schuldig zijn, dat we de dood hebben verdiend. Dat is in het paradijs begonnen. De Heer heeft in het paradijs gezegd, als u ongehoorzaam bent, als u van de boom eet, zult u sterven. Op ons allemaal rust het vonnis van de dood. En dat hebben we verdiend. En als we zo leven en zo sterven, wordt dat vonnis ook voor eeuwig voltrokken. We leven dus in een wereld met doodschuldige mensen. In de evangelieprediking moet dat ook aan de hoorders worden verteld. Dat ze niet als fijne mensen leven. Dat ze niet nog heel lang kunnen voortleven. Dat ze niet vrij staan tegenover hun schepper. Integendeel. Mensen staan schuldig voor hun schepper. U en ik. We hebben schuld gemaakt en die schuld moet worden betaald. Dan gaat de mens natuurlijk proberen om het zelf te betalen of te ontkennen. Daar kom je natuurlijk ook tegen. Massa's mensen en die zeggen, ik ben me nergens wat van bewust. U hebt het vanmorgen gehoord, u weet het. U staat schuldig voor God. Door uw verkeerde gedachten, door uw dwaze woorden, door uw verkeerde daden. U hebt de band met God verbroken. Dat noemt de Bijbel schuld. Dat komt ook in de evangelieprediking aan de orde. En die schuld moet betaald. Nou, zegt u, ik leef netjes, dus het komt wel goed met mij. Nou, u kunt nog zo netjes leven, maar het komt niet goed. Want uw hart is niet zuiver. Ja, maar sommige mensen denken het wel goed van mij. Wat u met sommige mensen allemaal heeft, daar hebt u niks mee te maken als u straks voor God staat. U moet betalen, gemeente, jong, oud, je moet betalen. Je geestelijke schuld moet drukken en u moet betalen. Bunyan heeft het uitgebeeld met dat pak, weet u wel. En ik heb u op Goede Vrijdag verteld wat dat pak is. Dat pak dat is, ga maar na in uw leven wie u nu eigenlijk bent voor God en voor uw naast. En dan zit er hier vanmorgen niemand in de kerk of die kan ze aanwijzen wat er mis is in zijn leven. Stond u vanmorgen allemaal zingend op om naar Gods huis te gaan. Hebben u zingend die Bijbel geloofd? De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Of zijn we misschien anders uit ons bed gekomen? Zit u misschien anders in de kerk? Wat gebiedt het vierde gebod anders dan gedenk de Sabbada, dat gedien heil dat we onze schepper loven en groot, maar dag in dag uit. En als dat niet zo is, schuld. En die schuld moet betaald. En kijk nou in de Bijbel. Dat hij moest lijden. Wat is het evangelie? Dat we in de prediking dat ene betaalmiddel, wat God de Vader heeft bedacht, bepaald. Wat God de Zoon is geweest. Wat God de Heilige Geest toepast. Dat we dat ene betaalmiddel u verkondigen. Dat er een stervende, geboren en gekomen heiland is. In de menselijke natuur. God en mens in één persoon. En dat hij heeft betaald. Volkomen betaald. Dat hij de weg is gegaan van kribbe naar kruis. En toen zijn bloed vloeide op Golgotha, was er een betaalmiddel dat God de Vader bevredigde. Hebben de engelen in verwondering gekeken. En spruitte trouw uit de aarde blij omhoog. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is de boodschap van het kruis, gemeente. Er is een verzoening tot stand gebracht. Er is een betaalmiddel voor mijn schuld en voor mijn reddeloze verlorenheid. En dat betaalmiddel is de lijdende, stervende Christus. Kijk, heb u die boodschap al lief gekregen? Gaat uw hart daar naar hunkeren? Want denk erom, gemeente, we gaan een keer sterven, hè? En dan kan een mens vroom zijn, hij kan godsdienstig zijn, hij kan predikant zijn, hij kan gemeentelid zijn, hij kan gedoopt zijn en weet ik wat allemaal meer. Wanneer ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. We moeten deel hebben aan die gerechtigheid van Christus, want alleen dat redt van de dood. Vandaar dat die discipelen dat moeten preken. En vandaar dat Paulus in de Korinthebrief zegt dat hij niets anders heeft willen verkondigen dan Jezus Christus en dien gekruis. Dat is de boodschap van het zoenmiddel. En de Heer biedt dat zoenmiddel aan zondaren aan. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En staat er nog iets bij de prediking. En dat hij van de doden zou opstaan ten derde dagen. Ja, dat is niet alleen een gestorven Jezus, maar ook een levende Jezus. Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen, wat meer is die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Een gestorven zaligmaker wijst ons op de verzoening. Een levende Jezus wijst ons op de goedkeuring van God en de toepassing dat hij nu uitdeelt en zijn weldaden toepast. En dat is het vierde wat van belang is bij de verkondiging van het heilige evangelie. dat we wijzen op een levende zaligmaker die in deze wereld zijn boodschap laat klinken en dode zondaar een levend maakt. Het verlorene opraapt, het wederstrevige stilzet en ook in de hemel nog werkt voor zijn volk. Hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. Hij zorgt dus voor zijn gemeente. Hij bidt voor zijn kerk en hij zet zondaren stil. We hebben te maken, gemeente, niet met een dode. We hebben te maken niet met een machteloze zaligmaker. We hebben te maken met een almachtige zaligmaker. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Och, die discipelen, dat waren, we zouden zeggen, kreupele paarden die af en toe struikelden. Maar die koning van de kerk was een levende heiland. En die staat in voor zijn werk en voor zijn kerk. En ze zullen er komen, één voor één, door de verkondiging van dat evangelie, ook vandaag. Zeg, ik ga mijn eerste gedachte maar eens afronden. Dat ging over de inhoud van de prediking. Heeft die inhoud u nu al geraakt? Of zit u er ook als een dode zondaar en denkt, nou, het zal mijn tijd wel duren? Bedenk dan dat u wel een keer gaat sterven. Dan staat u voor deze God. En dan zegt u, God, nu heb ik u geschapen. Heb ik mijn boodschap aan uw hart laten leggen. Ik heb u nagewandeld uw hele leven lang. En heb u nou niet één keer de moeite genomen om naar mij te vragen. Nee, ze heeft er nooit de moeite voor genomen. Nou, dan weet u toch wel dat u rechtvaardig verloren gaat. Ja, maar zegt u, het gaat toch zomaar niet. Daar hebt u gelijk in. Daar gaan we in het volgende gedachte nog wel wat uitvoeriger op in. Maar ik wil u eerst even zeggen. Bij God gaat het zomaar hoor. Ja, God gaat het zomaar. Kijk, sommige mensen die denken dat het geweldig moeilijk is om bekeerd te worden. Nou, laat ik u die gedachte onmiddellijk ontnemen. Het is onmogelijk. Kan helemaal niet. Maar wat er onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. U moet niet in de eerste plaats te raden gaan bij uzelf. U moet ook niet te raden gaan bij Jan, Piet, Henk en Klaas. U moet te raden gaan bij God, die wonderen werkt, op wonderen horen. En ik zou u uit willen nodigen om bij die God, die hier in de Bijbel tot u komt, te raden te gaan. En zeggen, Heer, dan kom ik bij u. In mijn doodzet, in mijn verlorenheid, in mijn nameloze reddeloosheid. Ik geloof niet dat het bij mij nog doen aan is, zou er bij u nog doen aan zijn. Nou, dan heeft God middelen om de doden levend te maken. En om het verloren te zoeken. Ik zou zeggen, zoek die God maar veel op. En dan zegt u misschien, ja, maar die prediking die heeft een vrucht gedragen in mijn leven. Daar ben ik blij om. Daar mogen we elkaar ook toe oproepen. Maar ik vraag alleen, wanneer was het voor het laatst dat er nog eens een druif groeide aan die stam van u? En dat er nog eens wat vruchten openbaar kwam. Je zit nu in het voorjaar, je ziet de aardbeienbloemen, planten weer groeien, de bloemetjes zie je weer aan, de bomen zie je weer, de bloesems aan. En dan gaat het om vrucht, snapt u? En zo is het nou ook bij de prediking. God laat niet preken, zodat we het er mee eens zijn of niet mee eens, dat we ja of nee knikken of zo. God laat preken, zodat het ons raakt. En dat het vrucht voortbrengt van bekering en geloof. En nou heel persoonlijk, heel recht toe, recht aan. Wanneer hebt u nou voor het laatst die stem van die levende zaligmaker in uw leven gehoord? Misschien zeg je, ja, wat 20 jaar geleden. Nou, dan is het wel een karig leven, denk ik. Vorige week, hebben we paaspreken nog gehoord of niet? Hoort u die stem eigenlijk wel eens? Hoor ik die stem wel eens? Want ook een dominee die moet van wat hij preekt leven hoor. En elke dag weer opnieuw. En trouwens, tweede paasdag hebben we stilgestaan. Strijd om in te gaan door de enge poort. Weet u nog wel hè? Weet u het allemaal? Jongelui, weten jullie toch ook nog wel? Strijd om in te gaan door de enge poort. Maandagmorgen gehoord. Maandagmorgen betuigd. Hoe vaak heeft God het teruggehoord in uw leven? Heeft God het dinsdag teruggehoord? Heeft God het woensdag teruggehoord? Heeft God het donderdag teruggehoord? Vrijdag teruggehoord? Zaterdag teruggehoord? Hebben wij dat twee keer per dag teruggehoord? Heren, dat staat nog in de Bijbel, wil u dat nou ook in mijn leven gestalte geven, strijd om in te gaan door de enge poort. Want de Heer Jezus zegt in Lucas 13, er kan een tijd zijn dat die poort dicht zit. En dan kun je wel gaan strijden, maar het is te laat. Dus je moet wel op tijd gaan strijden. Strijd om in te gaan door de enge poort. En dat zegt de Heer Jezus dan tegen onbekeerde mensen. Ja, dat klopt natuurlijk dogmatisch niet, maar dat staat wel zo in de Bijbel. Dat de Heer dat nou zegt tegen een man die met allerlei dwaze vragen liep te stellen. En zo doet de Heer dat nou vandaag nog. De inhoud van de prediking. En zeide. En nou gaan we in de tweede plaats eens kijken naar de rijkwijde. Maar eerst gaan we zingen. Dan doen we Psalm 66 en daarvan het vierde vers. 66 vers 4. In de eerste plaats de inhoud van de prediking, in de tweede plaats de rijkwijde. En dan lezen we in vers 47, en in zijn naam, dat betekent in verbondenheid met hem en in opdracht van hem, dus in verbondenheid met de Heer Jezus en in opdracht van de Heer Jezus, gepredikt worden. Dat is ook alweer belangrijk wat er staat, in zijn naam gepredikt. Ja, dat woord preken, dat heeft te maken met communicatie en dan kunnen we praten. Je kunt over de Heer Jezus praten. Je kunt ook over de Heer Jezus mompelen, binnensmond mompelen. Je kunt ook over de Heer Jezus voorlezen, maar er staat hier preken. En dat oorspronkelijke woord, dat Griekse woord, keruso, dat betekent het werk doen van een heraut. En wat is nou een heraut? Nou, dat is iemand die moet nauwkeurig nazeggen wat de schriften hem vertellen en wat de koning hem vertelt. Kijk, als er een heraut ergens kwam in dat oude oosten, dan kon die man niet zeggen, mensen, kom eens, ik wil u iets wat vertellen. Dan ging die man zo een beetje vertellen over zichzelf en dan ging hij vertellen over het land waar hij vandaan kwam en het paleis van de koning en de kleren van de koning en weet ik wat allemaal meer. Nee, dat was helemaal de taak niet van die heraut. Die heraut die had de taak om precies wat de koning hem opdroeg aan de mensen te vertellen. Bijvoorbeeld dat er een oorlog op komst was of dat er een oorlog gaande zou zijn of weet ik veel wat. Nou, dat was de taak van een heraut. Nou, dan staat hier dat woord verkondigen en daar komen we veel meer tegen in de Bijbel. Dat is het meest gebruikelijke woord voor de prediking. Paulus die zegt, of Lucas die schrijft in Handelingen 9, dat nadat Paulus bekeerd werd, heeft hij terstond Christus gepreekt. Handelingen 9 vers 20. En Paulus die zegt ook in de 1 Korinthe 1 vers 23, doch wij prediken, weer datzelfde woord keruso, Christus. En dan kom je er talloze malen tegen in de Bijbel. Nou, dus dat is het werk van een heraut, wat is preken, dat is nauwkeurig doorgeven wat de koning heeft gezegd en de koning heeft geleerd. En dat heeft hij geleerd in de schrift, dus het is nauwkeurig weergeven wat er staat in de schrift. De Bijbelse boodschap brengen aan zondige mensen. Dat vergt natuurlijk veel studie, dat begrijpen we ook allemaal wel. Je kunt niet zeggen van nou, ik heb die Bijbel verder niet nodig, ik praat zo wel wat uit mijn hart weg. Nee, natuurlijk niet. Verkondigen. Die boodschap van de koning nauwkeurig in je opnemen. Zo'n heraut die moest natuurlijk eerst goed luisteren, eerst goed lezen wat die koning allemaal opschreef. En daarna moest die heraut dat nauwkeurig doorgeven. Dan mocht hij niks van zichzelf bijdoen en mocht ook niet zeggen van nou de koning zegt dat wel, maar dan kijkt er heel anders tegenaan. Nee. Verkondigen is nauwkeurig weergeven wat God in Christus wil dat zondige mensen horen. En of die boodschapper dat nou wel goed vindt of niet goed vindt, heeft het maar te doen. Dat is een opdracht. Zo heeft Paulus Christus gepreekt en dan soms werd hij erom gestenigd en soms werd hij erom uitgelachen en soms zeiden de mensen, we zullen de volgende keer nog eens naar je luisteren, maar heeft het wel op de Areopagus gedaan, heeft het in Korinthe gedaan, heeft het in Efeze gedaan, een keer op keer, nou keurig gedaan. En zo moet dat ook vandaag nog. Wet en evangelie verkondigen. Wet en evangelie, Adam en Christus, dat hebben wij maar te verkondigen en aan zondige mensen te preken. Daar mag niks bij en daar mag ook niks vanaf. Zult u dat goed onthouden, dat het daar om gaat in de kerk. Dat we niet in de kerk komen in de eerste plaats voor de gezelligheid. Dat we niet in de kerk komen om een serie aangename woorden te horen. Maar dat we in de kerk komen om te horen die boodschap van de gestorven en opgestane Christus. En dat dat voor ons heilsnoodzakelijk is. Want u staat straks voor God. En weet u gemeente, als we straks voor God staan, dan zegt God, wat heb u nou met mijn zoon gedaan? Heb u hem nou leren kennen of niet in uw leven? En als u dan moet zeggen, nee, ik heb hem nooit leren kennen. Weet u wat God dan tegen u zegt? Ga weg van mij, werken der ongerechtigheid. En nou wandelt hij vanmiddag, vanmorgen in uw midden. Hij kijkt u aan en doet zijn handen open en zegt, kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En als u nou van de week komt te sterven en zegt, God, heb je dat nou gedaan of niet? Dat is de enige vraag die overblijft. Heb je dat nou gedaan of niet? Ja, maar nee, heb je dat nou gedaan? Ja, maar ga nou eens naar uw huis. En overdenk die dingen toch. Dat God u nawandt. En dat die doorboorde handen van de koning opengaan in de verkondiging van het evangelie. God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden nu niet toerekenen. Het woord der verzoening in ons gelegd. Misschien zegt u, ja maar tot heden. Nou dan heb u allemaal schuld. En ik hoop dat die schuld u dan uitdrijft naar deze heiland. En dan heeft die heiland er nog iets bij. Maar wat moeten ze dan vertellen? Nou, kijk maar in de Bijbel. Bekering. Predikende bekering. Wat is bekering? Ik heb het net al verteld. Een kind kan het begrijpen. Je rent richting een ravijn, de ondergang. En als je aan het eind van het eind van de berg bent gekomen, dan stort je zo in de ravijn en kom je voor eeuwig om. Dat is wat een mens is, van nature. Nou, moeten we nou in die wereld van mensen zeggen, nou, bekering. Dat is heel eenvoudig. Een omkeer is nodig. Terug naar God, we rennen van God af. En God zegt, terug naar mij, bekering. Bekering in ons hoofd, bekering in ons leven, in ons hele levenswandel. Dat is bekering. Dat heeft Jesaja gepreekt, dat heeft Ezechiël gepreekt, dat heeft Jeremia gepreekt, dat heeft Johannes de Doper gepreekt, dat heeft de Heer Jezus gepreekt, dat heeft Paulus gepreekt. En staat hier ook weer opnieuw in de Bijbel. Bekering. Die omkeer. Die omkeer begint meestal met het stilzetten. Dat God een zondaar stilzet. En dat God tegen een zondaar zegt, nou moet je eens goed luisteren in de kerk, want van de week... Als je zo doorleeft, dan kom je voor eeuwig om. Of dat er een ongeluk gebeurt, of iets ergs, of iets fijns, ik weet het niet. Maar God kan van alles gebruiken om een zondaar tot bezinning te brengen. Vaak gaat het dan weer over. We noemen dat een kneep in de consciëntie, of een schampschot, of iets anders. En dan hobbelen we weer verder. Stilzetten is nog geen bekering. Bekering is nodig, en dat is dat... grote werk Gods, dat hij een zondaar terugbrengt, dat hij een zondaar omkeert, dat hij teruggaat naar God. Net als bij die verloren zoon. Die kwam tot zichzelf en zei, hoeveel huurlingen, mijn vaders hebben een overvloed en ik verga van de honger. Wat is dat nou, die bekering? Dat is innerlijk. En dat begint meestal met dat je bedroefd wordt over de zonde, bedroefd over jezelf. Sta je alleen op de wereld. Kan niemand je meer helpen. Moet je terug naar God. En hoe dat moet, dat weet je ook niet zo goed. En dan ga je luisteren in de kerk. En dan ga je lezen in de Bijbel. En dan kan er zo een en ander bekeerd worden. En dan hoor je bekering. De eis. Maar ook de mogelijkheid van de bekering. En de weg van de bekering. De weg van berouw. De weg van boete. De weg ook van verbrijzeling en verbrokenheid. Dat is de weg die terugleidt naar God. Nou, dat hebben die mensen te preken, de bekering. En in de tweede plaats vergeving. Verkondigende vergeving, wat is dat dan? Nou, ik heb u net verteld, in het vorige vers, daar stond dus het lijden en de opstanding van Christus. Die heeft de vergeving verworven. Die vergeving moet ook ons deel worden. Vergeving betekent dat we door het geloof... die aangeboden zalig maken, aannemen. En dat we in hem vergeving ontvangen. Bekering is door de Heilige Geest en dat geloof is ook door de Heilige Geest. En dat geloof dat eigent zich die zalig maken toe. En in dat ware geloof is dan de vergeving, de verzoening, het herstel en het kindschap met God. Dat is vergeving. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Dat middel van de zaligheid, het bloed van de Heer Jezus, ook wordt toegepast aan onze zielen. Dat we er niet genoeg aan hebben, dat het in de Bijbel staat. Dat we er niet genoeg aan hebben, dat we het eens horen van iemand anders. Dat we er niet genoeg aan hebben, dat we dat misschien eens lezen in een boekje. Dat is allemaal wel groot en dat is allemaal wel belangrijk, maar daarmee bent u niet behouden. Dat er een schreeuw in onze ziel komt, Heer, zou dat nu ook voor mij nog kunnen? Zou dat nou zo'n mens die zoveel schuld heeft ook? Dan word je dus verlegen. Dan word je ook begeerig. En dan gaat die zaligheid in Christus schitteren. En wat is dan de essentie van dat ware geloof, het wezen? Dat we die zalig maken, zegt onze Heidelberger leerling, kennen. En dan bedoel ik niet, ik ken er wat van, ik heb er wat teksten over geleerd of zo. Nee, dat we hem kennen met ons hart, ervaring. En dat we in de tweede plaats op die zalig maken vertrouwen. Mag ik het nog anders zeggen? Dat we als verloren mensen toevlucht nemen tot hem. En dat we die schuilplaats binnen mogen gaan. Kijk, ik heb dat al meer gezegd. Laat ik dat ook nog eens benadrukken. We kennen allemaal de geschiedenis van de ark van Noach. Noach moest een ark bouwen. 120 jaar lang mee bezig geweest, of erbij gewaakt en zo. Nou goed, die ark die staat er. En er zijn ontzettend veel mensen die hebben die ark gezien. En die vonden het wel een indrukwekkend gebouw. En ze zijn er misschien ook wel eens op geweest. Ze hebben het wel eens aangeraakt. En ze hebben er wel eens heel veel fijne dingen over gehoord. En ze vonden het ook wel wonderlijk. Al die beesten die ark binnengaan. En tenslotte gaan Noach die ark ook nog binnen en zo. Nou, een beetje wonderlijke man. Ja, ze hebben die ark allemaal gezien. Maar gemeente, toen het ging regenen. Toen hij er niks aan deed die ark wel eens gezien heb. Dat begrijp je toch? Er is maar één ding belangrijk, of je erin zat of niet. Hoe je door die deur was gegaan. En heel persoonlijk dat een plekje had gekregen in die ark. En vergeving betekent dat ik heel persoonlijk weten mag. Hè? Dat die relatie tussen God en mijn ziel weer is hersteld. En weet u hoe dat gebeurt, gemeente? Dat gebeurt door die kennis van de middelaar, waardoor ik de toevlucht heb genomen tot zijn gerechtigheid. Daar heeft een keer een begin. We gaan dan zeggen, het was omtrent de 10e uren. En dat wordt nou verdiept. Want apostel Paulus, die schrijft in Filippenzen 3, opdat ik hem kenne. De kracht van zijn opstand. En de grote boetgezant Johannes de Doper zegt, hij moet wassen en ik minder word. Bekering en vergeving der zonde, die Christus de Schitter gaat schitteren voor ons ziel. En dat we door een beoefend geloof, dan denk erom gemeente, geschonken geloof, dat is groot, dat is belangrijk, maar het gaat om beoefend geloof. Door een beoefend geloof, door die bevende hand, die geschonken zaligmaker mogen aannemen en uit hem mogen leven. Dat is het hart van het evangelie. Dat is de zaligheid. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jong en oud, dat ben je zo gelukkig. Dan ben je eeuwig geluk. Als je maar leunen en steunen op die Christen. Op hem alleen. Dan raak je al je godsdienst. Al je vroomheid. Al je kunsten. En weet ik wat meer. Die raak je kwijt. Dan blijft er een naakte zondaar over. Je kan alleen maar leunen en steunen op de gerechtigheid. Aan het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. En die stakkers die komen allemaal de hemel binnen, gemeente. Eén voor één komen ze binnen. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Dat is het geheim. Het diepe geheim. En straks die hele kerk des Heeren zal staan. U hebt ons goden gekocht met uw bloed. En die mantel der gerechtigheid hen wordt omgedaan. En ze mogen eindigen in hem die hen lief gaat van voor de grondlegging der wereld. En dan tenslotte staan nog een paar dingen in onze tekst. Onder alle volken. Ja. Die prediking van de levende zaligmaker moet onder alle volkeren worden gebracht. Dat is ook alweer zo leerzaam dat het hier staat. Want die Joden die hadden een hele beperkte gedachte, ook de discipelen aanvankelijk. En die dachten, nou ja, wij zijn het volk van Abraham. Wij zijn de door God bijzonder beminde mensen. En die zaligheid en die verkondiging blijft dus beperkt tot de Joden. Het was al wat merkwaardig dat de Heer tijdens een omwandeling op aarde af en toe eens een Samaritaan opzocht. Daar begrepen de discipelen eigenlijk niks van. Die zeiden toen ze een beetje lelijk werden behandeld door Samaritanen, zullen we wel vuur van de hemel laten komen, zodat ze die Samaritanen worden gedood. En dan zegt de Heer Jezus, gij weet niet van hoe aan de geest gij zijt. Ik ben hier gekomen om de mensen niet te verderven, maar om te behouden. Het evangelie dat gaat dan naar de hele wereld, dat is voor die discipelen al heel wat. Daar hebben ze heel wat onderwijs voor moeten ontvangen voordat ze eindelijk ook in de gaten hadden dat er heidenen bij de kerk werden gevoegd. En dat de middelmuur des afscheidsels, zegt Paulus in Efeze 3, is afgebroken. Dus niet alleen maar Joden. Niet alleen maar Samaritaan, maar ook heiden. Ik zou bijna zeggen niet alleen maar kerkmensen, maar ook wereldse mensen. Heel de wereld, dat staat hier gewoon letterlijk in de Bijbel. Alle volkeren. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd toen hij bevel gaf, ga dan heen onderwijs. Alle volkeren. Dus die boodschap heeft iedereen nodig, gemeente. Ook die hier in de kerk zitten en ook op ons werk. Alle mensen die je ziet, en dan kijk je zo wel eens om je heen. Dan loop je over straat en ja, die man hebben het nou ook nodig. En die man, vrouw hebben het ook nodig. Ja, hoe krijg ik dat nou bij je? Ik hoop dat daar u ook veel over bidden en veel over nadenken mag. De discipelen zijn het wel gaan doen, alhoewel dat wel een beetje moeilijk ging afhankelijk. Maar God heeft bijzonder de apostel Paulus ervoor uitgezonden om de heiden evangelie te brengen. En gelukkig dat het bestaat, anders zaten wij hier nog steeds Wodan en zo te aanbidden. Moet u ook even over nadenken. Als dit niet in de Bijbel staat, alle volkeren, dan waren wij nog gewoon heidenen. En dan hadden we misschien in ons huis een beeld van Wodan of weet ik veel wie staan. En dan hadden we misschien helemaal niet die ontwikkeling meegemaakt die we nu hebben meegemaakt. Dat weet ik allemaal niet. Of dan waren we misschien islamieten geweest of zo. Maar hier staat alle volkeren. Het evangelie heeft ook Nederland bereikt. Je Bonifatius en Willibrord. Het is de zendelingen hier in dit land. En later, hè, de tijd van de reformatie. De heerlijke, zuivere evangelie. We mogen het nog hebben. Dankzij ons zak van volk weer terug in het heidendom. Helaas. God niet meer belangrijk, maar dan zijn we zelf zo'n beetje God. Hè? Dat heb je. Ik geloof niet meer in God, ik geloof alleen nog maar in mezelf. Dat is afgoderij. Dat is de grote afgoderij van onze tijd. We geloven niet meer in God, maar we geloven in onszelf. In wat wij allemaal vinden, wij allemaal doen. En God, daar hebben we echt niet meer nodig. Dat is de afgoderij van het moderne leven. De Heer zegt, preek aan al volken. En breng die boodschap, getrouw. Sommige mensen zullen hem verwerpen, sommige mensen zullen hem misschien luisteren. Paulus heeft het gedaan en dan moeten ze nog iets. Ergens beginnen, ja. Nou, waar zou je nou als Petrus graag willen beginnen? Ik denk dat Petrus graag zou willen beginnen in Bethanië, want daar wonen Martha, Maria en Lazarus. Drie bekeerde mensen, nou, daar wil je natuurlijk graag naartoe. Dan kun je er heerlijk over praten, over dat werk van Christus. En dat is natuurlijk een zegen dat het er was. Of naar Bethlehem. Of naar een andere stad, naar Capernaum. Daar woonde die man die dat tegen de Heer heeft gezegd. Uw zonen, zonden zijn u vergeven. Of Jericho, waar Bartimeus woonde en waar Zacchaeus woonde. Maar dat staat allemaal niet in de tekst. Beginnende van Jeruzalem. Waarom naar Jeruzalem? Nou, even de aardbol, u kent de globe wel. Dat je in die tijd Rome, een grote stad, een heidense stad. Je had Antiochië in Syrië, ook een heidense stad. Je had Efeze en Jeruzalem. En wat is nou in het oog van God de meest zonde en de meest verloren stad? Ja, dan denkt u misschien Rome. Want daar wordt zoveel onrecht gedaan. Daar worden spelen gehouden. Er worden mensen vermoord en zo en... Of Antiochië. Nee. Voor God is op dit moment de meest goddeloze stad Jeruzalem. Ja, Jeruzalem. Want daar heeft Pilatus de Heer Jezus veroordeeld tot de dood. Daar hebben mensen zich vergrepen aan zijn eigen zoon. En er is geen ergere zonde dan natuurlijk de zonde tegen het evangelie. Daar hebben soldaten en mensen het aangedurfd om de Christen, de schriften, moed en vrijwillig tegen alle getuigenissen ter dood te veroordelen. En ze hebben er nog bij gestaan ook. Die scharen hebben geroepen, kruist hem, kruist hem. Dat heeft daar in Jeruzalem geklonken. En weet u wat de koning van de kerk nou zegt? Dan moet u maar beginnen met dat heerlijke evangelie te brengen aan de ergste zondaar, de Jeruzalemse zondaar. Dat zijn de ergste zondaren. Bunyan schreef er een boek over. Jezus zegt, dan moet u beginnen in Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem naar Samaria, van Samaria naar de hele wereld. Alle volken. Wonderlijk, hè, dat de Heer nou begint bij het slechtste. Ook weer zoiets onbegrijpelijks. Hè. Die levende heiland begint daar bij het allerslechtste. Het meest onedele. Het diepst verachten. En weet u wat Gods kinderen nu leren? Ik heb het al meer gezegd, maar ik herhaal dat dan maar. De heerlijkste momenten in het evangelie. En in hun leven zijn. Ze zijn gekomen op die plek van veracht. En de onwaardigst onder de mens. Want daar op die plek, daar staat al iemand. En dat is de koning zelf. Hij kwam in de wereld voor het onwaardige. Voor het verachten, voor het onedele. Omdat het geen niets is tot niet iets is tot niets zou maken. En zo gaat dat evangelie van een levende heiland deze verloren wereld binnen. En is het doen aan. Voor jonge zondaren. Voor oude zondaren. Is het doen aan voor onbekeerde mensen, onherboren mensen. Is het doen aan voor bekeerde mensen in deze heiland. En hebben we samen nodig bekering en vergeving der zonden. Zitten er nog aan die stakkers. Die met alles aan het einde zijn gekomen. Die niets meer overhouden. Die heel eerlijk zeggen. Ik geloof dat ik de grootste boef ben. Van heel de wereld. Beginnende van Jeruzalem. Dan is het doen aan in deze heiland. Dan is er hulp besteld bij een held. Dan is er ook vanmorgen nog een boodschap. God is in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenen heeft het woord. De verzoening in ons gelegd. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 67 en daarvan het derde vers, 67 vers 3. De volken zullen Heer u loven en wat er verder volgt. hef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.